appeltje. Uitspraken van kinderen kunnen soms zo ontwapenend zijn. En even in de context van waar ik over wil spreken. Roelie, van 3 jaar, ligt bij mama in bed. Omdat ze bang is voor onweer. Mama wil haar geruststellen. Weet je wie dit doet? De Heere. En we liggen hier toch veilig onder de dekens? Roelie, die kleuter, antwoordt ja. Dan kan hij ons lekker niet zien. Wat een logica van kinderen. Maar ik heb het op mijn hart om te spreken over hoe om te gaan met angst en bezorgdheid. We zijn denk ik allemaal wel eens bang. Ergens voor. We zijn allemaal wel eens bezorgd ergens voor. En er zijn wel heel wat teksten in de Bijbel die gaan over angst, over vrees, over bezorgdheid. Tegenwoordig kan je dat zo mooi op de computer gewoon in die concordantie opzoeken. En dat zijn honderden teksten die dan hierover gaan. En waar je ook lessen uit kunt leren. Wat de Heer ook aangeeft, hoe daarmee om te gaan. Ik heb wel eens momenten gehad. Dan zat ik in een vergadering. Met name als ik voor het eerst in een bepaalde setting aanwezig was op een vergadering. Of het nou op het werk was, of in het bestuur van een protestants-christelijke school waar ik een tijdje in gezeten heb, of een nieuwe setting met christelijke leiders, dan had ik soms moeite om die eerste stap te zetten, om je mening te geven, om je input te geven. Er was iets, zo'n gevoel in je buik, gewoon angst, vrees om op een gegeven moment je inbreng te geven. En dan moet je soms best moeite doen om je daartoe te zetten. Om je niet te laten verstommen door de angst. Wie kent dat? Ja, de meeste toch wel, hè? Zoals ik al zei, de Bijbel geeft tientallen voorbeelden van situaties van angst en vrees en bezorgdheid. En wat de Heer ook aangeeft. Angst, vrees en bezorgdheid. Als je dat even opzoekt in het woordenboek, angst staat, daar staat bij gevoel van beklemming en vrees. Veroorzaakt door dreigend onheil of gevaar. En dat dreigend onheil of gevaar, dat kan wezenlijk zijn, dat kan echt zijn. Of dat kan vermeend zijn, iets wat je je inbeeldt. Die keer bijvoorbeeld, ik denk dat ik het wel eens genoemd heb, dat een van onze zonen als kleuter, toen we op het strand van Hoek van Holland waren, opeens weg was. Gezellig met je vrienden naar naartoe, de kinderen mee. Die vrienden hadden we een poos niet gezien, die woonden in Zwitserland. En het was vrij vroeg in de ochtend, een vrij strand. Water lekker dichtbij, maar er komt app en je bent gezellig aan het praten en er komen mensen voor zitten, de ene parasolletje naar het andere parasolletje en opeens ben je kind kwijt. Wat is er gebeurd? De angst grijpt je aan. Corine met die vriendin de ene kant, ik met die vriend de andere kant op ringen. En wat gaat er dan niet door je hoofd? Onvoorstelbaar. En wat een opluchting als daar je zoon bij de strandwacht op het balkonnetje zit, rustig te wachten tot papa of mama komt. Of er niks aan de hand is. Een meneer, die had hem zien kijken, die had hem aan de wand meegenomen naar de strandwacht. Maar het was zeker, nou, misschien een halve kilometer verderop, waar wij zaten. Wat een angst. Zo zijn er wel meer momenten geweest waar je even je kind kwijt bent. Die keer dat ik Bijbels smokkelde, ruim 30 jaar geleden, naar Albanië. Gesloten land. Godsdienst verboden. Bijbels verboden. En samen met een vriend van de Bijbelschool. Met een aanhanger. Zo'n soort Alpenkruitser. En in de wanden die zaten vol met Bijbels. En dan kom je bij de grens. Het adres had je uit je hoofd geleerd, want dat mag je nergens opschrijven. Waar je dan die Bijbels zou afgeven. En ze gaan de auto onderzoeken, die caravan, en ze vinden Bijbels. Ach! En die vriend, die was ook chauffeur, die werd meegenomen naar een kantoortje en ik zat er in die auto. En mijn benen gingen... Ik kon niet stoppen. Angst. Ik ken een zuster in de gemeente Rotterdam. Die worstelt enorm met momenten van angst. Want wat is er gebeurd in haar leven vanaf haar kindertijd? Heel veel keren in het ziekenhuis geweest. Vage klachten. Soms heel ernstig dat ze aan allerlei apparatuur lag. Maar wat heeft ze heel regelmatig? Dat de angst haar weer toeslaat. Stel dat die ambulance weer moet komen. Dat ik meer van de brancard van de trappen moet afgedragen worden. Dan moet ik weer in dat ziekenhuis liggen. Dat zijn angsten. Die dan over haar komen. En ze is nou in een traject waar ze erover praat, waar we ervoor bidden. En je merkt, de angsten worden minder. Vrees. De definitie daarvan, er zijn drie vormen van definities die gegeven worden. Dat eerst is ontzag en eerbied voor de Heer. Dus de vrezen des Heren. Heel wat mensen die dat horen, vrezen des Heren. Bang zijn voor God. Ja, sommige mensen zijn bang van God. Maar niet in de context van bang zijn, maar voor ontzag hebben. Hè? Spreuken 9 vers 10. De vrezen des Heren is het begin van de wijsheid. Het kennen van de Hoogheilige is verstand. Dat heeft te maken met ontzag hebben. Ik heb ontzag voor mijn pa. Van jongs af aan heb ik ontzag voor mijn pa. Ik heb een hele lieve papa, maar hij kan ook heel streng zijn. Ik heb nooit in mijn leven ooit brutaal durven te zijn naar mijn vader toe. Heb ik nooit gedurfd. Waarom? Omdat ik bang was. Nee, omdat ik ontzag had. Heel bijzonder is dat. Je houdt heel veel van je pa en je hebt ontzag. Dus, en zo kan je het vergelijken met God. God die enorm veel van ons houdt, maar je hoeft niet bang voor hem te zijn. Het is wel goed om het is heel belangrijk om ontzag te hebben voor hem. Een andere betekenis die gegeven wordt in het woordenboek voor vrees. Een angstig gevoel voor iets dreigend. Beduchtheid. Vrees wordt van angst onderscheiden doordat zij aan een object gebonden is. Hè? Vrees voor onweer. Voorbeeld van Roelie, dat driejarige kindje wat bij moeder in bed ligt omdat ze bang is voor onweer. Vrees is gekoppeld aan een object of iets waar je bang voor bent. Er is wel eens een onderzoek gedaan waar mensen allemaal bang voor zijn. Weet u wat op nummer 1 staat? Nee, dat komt wel weer voor in het rijtje. Eigenlijk een toespraak houden. 40% van de mensen vinden het heel moeilijk om in het openbaar voor mensen te staan en te spreken. Dat wordt als nummer 1 genoemd. Hoogte wordt komt op de tweede plek. Dan denk ik aan mijn vrouw Corine als we op bezoek gaan. Mijn zuster in Rotterdam, die woont op de 10e. En dan gaat Corine zo'n beetje zo langs het balkon. En toch heb ik een hele moedige vrouw. Maar dan dat gebied... Insecten, spinnen, komt op de derde plek. Financiële problemen, komt op de vierde plek. Ik kan me ook iets bij voorstellen. Diep water, ziekte, dood, vliegangst, eenzaamheid. Komen allemaal in dat rijtje voor. En op de laatste plaats staat angst voor honden, vrees voor honden. Vrees kan ook zijn een gevoel van beduchtheid voor iets onaangenaams of schadelijks, dat als gevolg van eigen handelen zou kunnen geschieden. Hè, bijvoorbeeld als je een bepaalde allergie hebt, een van mijn nichtjes die heeft een allergie tegen noten, die moet oppassen dat ze niet een gerecht eet waar dat in zit, want anders krijgt ze een hele allergische reactie. Dan mag je gewoon een bepaalde vrees voor hebben van, ja, daar moet ik voor oppassen. Of een gevoeligheid of een afkeer om iemand ongevallig te zijn. Even een voorbeeld. 'S morgens, ik ben iemand die heel vroeg opstaat. En Corine, die staat wat later op dan ik. Ik zeg niet dat ze laat opstaat, maar ze staat later op dan ik. Ik sta heel vroeg op. Corine staat vroeg op. Maar ik doe altijd heel zachtjes. We laten de deur al een beetje op de kier staan, dat ik niet de klink op hoef te draaien. Ik laat hem ook dicht tegen dingen. Ik zorg dat ik mijn sloffen niet in de gang heb, want op onze tegels dan hoor je mijn pantoffels lopen. Weet je, ik heb zo'n harde zolen van mijn pantoffels. Dus ik doe heel voorzichtig. Want ik heb een bepaalde vrees dat zij wakker wordt, want dat wil ik niet. Ik wil dat ze lekker nog even blijft slapen. Een van mijn zonen, die moet de laatste tijd vroeg opstaan om naar het werk te gaan. Al om 5 uur moet hij al opstaan. Maar die heeft er helemaal geen erg in, helemaal geen notie van. En die komt gewoon met zijn voeten zo de trap af. En dat zeg ik dan hem. Oh, dat denk ik helemaal niet bij na. Probeert hij het op lekker, maar dat zit nog niet in zijn systeem. Daar heeft hij nog geen vrees voor dat hij zijn mama of zijn papa wakker maakt. Nou, papa, die is meestal toch al wakker. Maar dus dat is iets van, ja, dat zit nog niet in je systeem. Bezorgdheid. Dat is een ongerustheid, vol zorg en kommer zijn. Dat kan verbonden zijn met angst en vrees. Ja, Jezus die spreekt over bezorgdheid. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Het thema van vandaag: laat je niet leiden door angst of bezorgdheid, maar laat je leiden door geloof en liefde. In een aantal voorbeelden die ik genoemd heb, zijn een situatie waar er angst, vrees en bezorgdheid kunnen zijn. Dat hoort bij het leven. Maar het er mij om gaat, dat we op een goede manier leren omgaan met angst en bezorgdheid. En dat we ons er niet door laten leiden of lam laten leggen door de angst of de bezorgdheid. Maar dat we ons laten leiden door geloof en door liefde. En ik wil een eerste gedeelte lezen en dat vinden we in Numeri hoofdstuk 13. Dat is dat bekende gedeelte waar Mozes met het volk bij de Jordaan komen en waar Mozes de opdracht geeft aan 10 leiders van elke stam 1 om het land in te gaan, om het te verspieden, om het te verkennen. En deze mannen gaan dat land in en zien dat het land goed is. Ze nemen een druiventros mee, die ze zelfs met 2 man op een stok moeten dragen. En we lezen in vers 25 hoe zij terugkeren. Numeri 13 vanaf vers 25. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van 40 dagen. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron. En bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn, Paran, bij Kades. En ze brachten aan hen heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. En ze vertelden het Mozes en zeiden: wij zijn in dat land gekomen waarin u ons gestuurd hebt en werkelijk, het vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht en die is overvloedig. Het volk echter dat in dat land woont is sterk, de steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben zij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuidenland woont Amalek, in het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. Dus dat was nodig. Het volk die dat hoorde, met name het laatste gedeelte over die reuzen, over die grote mensen en wie er allemaal woonde, waren ze helemaal verontrust geraakt. Ze waren angstig geworden. En Caleb die zegt: laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen. Want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Dit is een goede illustratie hoe belangrijk het is met welke ogen je naar een situatie kijkt. Door welke lens je kijkt. Door de lens van angst of door de lens van geloof. Het eerste vers van ditzelfde hoofdstuk. Daar zegt de Heer tot Mozes: stuur mannen voor u uit om het land te verkennen dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vader sturen, elk een leider om hen. Dat hadden ze gedaan. Ze moesten gewoon het land verkennen. En de Heer had beloofd: ik zal jullie dit land geven. Maar ze waren in dat land geweest, ze hadden eens rondgekeken. En ze waren door angst overmand. 10 verspieders, dus de meerderheid, die keek met angst en die gaf een negatief verslag uit. 2, waaronder Caleb, de andere was Jozua, die spraken vol geloof. De Heere heeft toch dit land beloofd. Er was een verschil tussen de 10 verspieders, hoe zij er naar keken, en de 2, Caleb en Jozua. Wat deden die 10 verspieders verkeerd? Zij vertrouwden op wat ze zagen. Niet op wat God had gezegd. God had gezegd: je kunt het. Ik geef jullie dit land. Die 10 waren vergeten welke overwinningen ze inmiddels al behaald hadden. Hoe ze uit het land Egypte waren getrokken met het leger van Farao achter zich aan. En dat leger was gewoon verzwolgen in de Schelfzee. Ze zagen niet de mogelijkheid en de gelegenheid. Ze bezagen het van hun eigen kracht en niet vanuit Gods kracht. En hoe langer je naar een situatie, een probleem blijft kijken, hoe groter het wordt. Ze hadden het probleem bekeken en ze zeiden: we cannot. In plaats van: yes, we can. En ze hadden eigenlijk niet in de gaten dat eigenlijk de volkeren die in het land waren, bang waren voor hen. Dat lezen we in Jozua hoofdstuk 2 vers 9. Dat is wel 40 jaar later. Maar ik denk dat op dat moment, dat gerucht hoe zij uit Egypte waren getrokken, hoe het leger van de farao was verslagen, ook zijn dat gerucht dat was verspreid ook onder die volkeren. Want we lezen in Jozua 2 vers 9, waar Rahab, de 2 verspieders die toen werden uitgezonden door Jozua, het volgende zegt: ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. Waar je soms bang van bent, is banger van jou. Soms wachten we op God, terwijl God op ons wacht. Een tweede fout die deze verspieders maakten: door de ogen van vrees, de lens van angst, overdreven ze het probleem. Ze zagen zichzelf als sprinkhanen. Nou, hoe groot is een sprinkhaan? 2,5 tot 4 centimeter? Nou, laten we uit van 4 centimeter. Ik weet niet hoe groot die mensen waren in die tijd. 1,60, 1,70. Nou, dat is, staat 1 op 42 ongeveer. Dus dat moeten reuzen van 72 meter geweest zijn. Dus ze hebben het flink overdreven. We zijn als sprinkhanen in hun ogen. En dat kan soms ook in ons leven zijn. Dat we op een gegeven moment een klein probleem gaan opblazen. Omdat we bang zijn, omdat we angstig zijn. Er is een klein probleem in de gemeente. En al gauw zijn er stemmen. Heb je dat al gehoord? Iedereen spreekt ervan. Ik zeg niet dat het hier gebeurt hoor, maar dat kan voorkomen. Of er is één broeder en zuster in de gemeente. Daar kan je het gewoon niet mee vinden. Dat is geen goede gemeente dit. Je gaat dingen opblazen. Iets anders wat bij de verspieders speelde. Ze hadden echt een pessimistische en negatieve kijk over de toekomst. En daarmee gingen ze het verleden romantiseren. Die goede oude tijd. Hoe het vroeger was, is het nu niet meer. Nee, dat klopt. Die tijd van vroeger komt nooit meer terug. We leven nu en we kijken naar de toekomst. En laten we het niet doen vanuit angst en bezorgdheid, maar laten we het doen vanuit geloof en in liefde. Laten we ons focussen op datgene wat de Heer wil doen. Jezus zegt tegen Jairus, vrees niet, geloof alleen. Vrees niet, geloof alleen. En om te geloven, moet je vrees overwinnen. En hoe werkt vrees? Door naar de situaties te kijken op een negatieve manier en te vergeten de belofte die God heeft gegeven. Een hele belangrijke sleutel ontdekte ik toen ik al die teksten eens doornam met betrekking tot vrees en angst en bezorgdheid. Dat vertrouwen op de Heer afrekent met angst en bezorgdheid. Vertrouwen op de Heer helpt je om angst en vrees te overwinnen. Er worden verschillende woorden gebruikt voor angst in de Bijbel. Een angst in het Hebreeuws, jare, komt voor in Genesis 15 vers 1. Daar openbaart zich de Heer aan Abraham in een visioen. En dan zegt de Heer in dat visioen, vrees niet, wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal jou als een schild beschermen, je loon zal vorstelijk zijn. Waarom begint de Heer met, wees niet bang, vrees niet? Jare. Nou, dat kan een dubbele betekenis zijn. Als de Heer verschijnt, heel wat keren hoor je, of het nou de engel des Heren is, of de Heer op een andere manier, vrees niet. Dat kan heel indrukwekkend zijn. Dat zal een reflex zijn van schrik, van angst. Maar ik denk dat er nog iets speelde hier. Om de vrees weg te nemen bij Abraham, dat hij kinderloos zou blijven. Want in datzelfde gedeelte van Genesis hoofdstuk 15 geeft ook Abraham aan, ja, maar u heeft me nog geen nakomelingen gegeven. En ik denk dat ik Eliezer maar naar voren schuif en dat hij mijn erfgenaam zal worden. En dan zegt de Heer, nee, niet je dienaar zal je bezittingen erven, maar je eigen kind. Vrees niet. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Denk aan de handen die Corien eigenlijk net over dat huis aangaf. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn, spreekt de Heer tot Abraham. En wij zijn kinderen van Abraham door geloof. Dan in Psalm 56, vers 4 en 5... Datzelfde woord jare wordt hier ook genoemd. Met betrekking tot angst en vrees. Dit is als David gegrepen is door de Filistijnen. En dan staat er het volgende. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, in mijn bangste uur vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik. En dan staat er, ik vrees niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? Hij begint te zeggen, ten dagen dat ik vrees. Dus er zijn momenten dat vrees je aangrijpt. Dat kunnen we niet tegenhouden. Dat gebeurt gewoon. Dat is een eerste reactie, vrees, angst. In mijn bangste uur, wat doet David? Vertrouw ik op u. En dan zegt hij, op God, wiens woord ik prijs. En dan gaat hij nadenken over het woord van God, wat God heeft beloofd, wat God heeft gezegd. En wat gebeurt er dan? Op God vertrouw ik, ik vrees niet. Door op een gegeven moment niet te vrees je helemaal te laten overmannen, maar in plaats van te denken aan de woorden van God die hij heeft gesproken, komt er weer rust. Komt er vrede en kun je zeggen, nee, ik hoef niet bang te zijn, ik ben niet bang, ik vrees niet. Wat zou een sterveling mij aandoen? Psalm 34, vers 5. Ik zocht de Heere en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Een ander woord wordt daar gebruikt. Tsara wordt ook wel voor verschrikkingen gebruikt. Ik zocht de Heere en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst, van alle verschrikkingen bevrijd. Vertrouw op de Heer rekent af met angst. Romeinen 8, vers 15. Dat bekende gedeelte. Waar wordt gesproken. Dat er geen veroordeling voor hen die veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan staat er in vers 15. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. U hebt de geest van God, de Heilige Geest, niet ontvangen. Om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Er zit iets teders in. Zoals een kind in de aanwezigheid van zijn vader of moeder niet meer bang is. Wat doet een kind als hij bang is? Dan rent hij naar papa of mama toe om in de armen te komen, op schoot te komen. En als die veilige armen van de ouders eromheen gaan, dan zakt de angst. Wij hoeven niet meer angstig te zijn voor veroordeling. Wij hoeven niet meer angstig te zijn voor de dood. Dat komt allemaal in het context van Romeinen 8 naar voren. De gezindheid van de geest is leven en vrede. Dat is de uitwerking van Gods geest. Die geest zal ons met Jezus doen opwekken uit de dood. Ditzelfde gedeelte. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Erfgenamen. En dan denk aan de woorden van de Heer Jezus die hij ook gesproken heeft. Die ik zo vaak herhaal. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Kom met mijn angst, kom met je angst, kom met je bezorgdheid naar mij en ik zal je rust geven. Dus je hoeft niet te blijven voortleven in angst of in bezorgdheid, maar geef het aan mij. Als volgeling van Jezus kun je op bepaalde momenten overvallen worden door angst voor mensen. Dat is een goed voorbeeld in wat we lezen in Galaten hoofdstuk 2. Ik zal het eventjes uitleggen. Petrus, de moedige apostel en discipel van de Heer Jezus, die het voorrecht had op de Pinksterdag op een gegeven moment op te staan en voor een massa mensen de eerste prediking van het evangelie te hebben. En Petrus, Haantje de voorste, Petrus, een leider, die deed dat om maar even. Maar we lezen in Galaten hoofdstuk 2, dat hij op een gegeven moment, dat kunnen we ook opmaken, hij moest op een gegeven moment wennen dat ook christenen uit de andere volken, uit de heidenen, deel konden hebben aan het Koninkrijk van God, aan het evangelie. En dat hij ook met hen samen aan tafel kon zitten en eten. Dat deed een gelovige Jood niet. Je zat niet met de heidenen, de barbaren aan één tafel. Maar dat waren broeders en zusters in de Heer geworden, in de Heer Jezus. Dus hij had zich daar overheen gezet en was dat gaan doen. Maar op een gegeven moment kwam er een groep van Jacobus vandaan. Mannen van de besnijdenis, zoals ze genoemd worden. En dan staat er dat Peter zich terugtrok en hij at apart uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. Staat in Galaten 2, vers 12. Peter was opeens bang geworden. Voor die gelovigen die heel duidelijk nog voorstander van de besnijdenis. Je komt als Griek tot geloof. Fijn dat je in de Jezus gelooft, fijn dat je laat dopen, maar laat je ook besnijden. Dat standpunt hadden zij. En Petrus, die werd gegrepen door angst. En weet je wat Paulus zegt? In Galaten 2 vers 12. Petrus, maar toen Kefas, andere benaming voor Petrus, te Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet. Want zijn gedrag was verwerpelijk. Zo sprak Paulus over de angstige reactie van Petrus die op een gegeven moment apart ging eten. Omdat hij bang was voor de confrontatie met deze andere gelovigen. En er staat er, die bekende tekst in Spreuken 29 vers 25. Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heere vertrouwt, wordt beschermd. Angst voor mensen is een valstrik. En we hebben er allemaal wel eens mee te maken. Dat je je laat overmeesteren door de angst voor iemand. De confrontatie met iemand aan te gaan. Dat kan een collega zijn. Dat kan een meerdere zijn. Een chef van een afdeling. Dat kan zijn een gemeenteleider. Dat kan zijn een broeder of zuster. Dat je eigenlijk het niet doet vanwege angst. Terwijl je eigenlijk diep weet, ik moet hierover praten. Ik mag mijn mening laten horen. Ik moet er eigenlijk over vertellen. Maar je doet het niet vanwege angst. En de Heer wil ons bemoedigen vandaag ook van, laat je niet langer leiden door angst, maar laat je leiden door geloof en liefde. Geloof is iets krachtig. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Daar hebben we er vanmorgen nog van gezongen. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Hebreeën hoofdstuk 11. Vanuit geloof kijk je naar het onzichtbare. Alsof het al zichtbaar is. Geloof wordt versterkt als je het woord van God hoort, zegt Romeinen hoofdstuk 10, vers 17. Want geloof komt door het horen. Horen van het woord van God. Hoe meer we God vertrouwen, hoe meer ons geloof groeit. Hoe meer we niet meer angstig hoeven te zijn. Want God gelooft ook in jou. Daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Daarom heeft hij de Jezus gegeven. De Heer ziet het potentieel in jou. En hij heeft zijn geest aan jou toevertrouwd. En hij demonstreert zijn liefde aan ieder van ons. Geloof dat God in jou gelooft. Geloof dat Hij je intens lief heeft. Als je dit niet gelooft, is dat heel moeilijk om uit te stappen. Veel twijfel is ook geworteld in angst. En angst verlamt. En je kunt niet echt in geloof wandelen als je in angst leeft. Dus is er een generaal geweest in de Tweede Wereldoorlog, luitenant-generaal George Patton. Hij was een gevreesd generaal voor de Duitsers. En die heeft dus een keer een uitspraak gedaan. Hij zei, ik ben niet moedig, maar ik heb geleerd niet te luisteren naar mijn angst. Hij zegt, ik ben niet moedig, maar ik heb geleerd niet te luisteren naar mijn angst. Soms moet je niet luisteren naar je angst, maar uitstappen in geloof. Heel veel mensen hebben, denk ik, door de eeuwen heen dat gewoon aan de lijve ook ondervonden als ze ergens bang van waren geworden. En je hebt dat in verschillende films, heb je dat wel eens gezien. Dan is er een noodsituatie en dan kunnen ze niet anders als ingrijpen om iemand te helpen. En of het nou angst was voor water of angst voor hoogte. Ze duiken erin, want ze willen iemand redden. Ze gaan door in normale situatie hadden ze niet gedaan. Maar in een doodsituatie doen ze het. En daarna is de angst verdwenen. Je moet op een gegeven moment soms een stap zetten, zodat de angst doorbroken wordt. Dan dat bekende gedeelte in 1 Johannes 4. Dat zoek ik even op. Waar ik ook een aantal versen van wil lezen. 1 Johannes 4, vers 15 tot 21. Want ik heb gezegd, laat je niet leiden door angst of bezorgdheid, maar door geloof, dat is één. En door liefde. Want liefde is ook een heel krachtig middel tegen angst, leert de Bijbel. 1 Johannes 4 vanaf vers 15. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem. En hij in God. Hoe belangrijk is het, Jezus, de Zoon van God, te belijden als je verlosser. Want dan blijft God in jou. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. De kracht van liefde komt heel sterk naar voren in dit gedeelte. En als wij de immens grote liefde van God realiseren, ervaren in ons leven, zal dat heel wat angst doen verdwijnen. Maar dat is ook een proces. Een leren vertrouwen. Ook God toelaten in bepaalde angsten. Soms kan het zijn dat er dingen gebeurd zijn in iemands leven. Dat kan zijn in de jonge tienertijd of wat later. Die ingrijpend geweest zijn. Waardoor er, als je ouder bent, een situatie is waar je overmand wordt door angst en je weet niet waar het vandaan komt. Maar opeens is daar een angst. Dan is er iets gebeurd wat op dat moment getriggerd wordt en de angst komt naar voren. Ik weet van een broeder, die werd als klein kind regelmatig geslagen door zijn vader. Zijn vader dronk. En dan kon zijn vader soms thuiskomen. En dan lag hij al te trillen in zijn bed, want hij was bang dat zijn vader zijn kamer in zou komen. En dat gebeurde regelmatig. En dan moest zijn vader zich afreageren en hij kreeg een pak slaag. Gevolg dat hij heel regelmatig overmand werd door angsten. En dan zie je dat dat best een heel proces is, dat het niet met één gebed voorbij is. Want er zijn zoveel situaties die heel angstig geweest zijn in zijn leven geweest, dat hij met een bepaalde situatie naar God kwam en in de liefde en aanwezigheid van de Heer in het gebed die situatie bij de Heer bracht en dan ervoerde hij de vrede van God in aanraking. Maar een volgend moment kwam weer die angst naar voren. Maar dan had het weer te maken met een ander incident, wat ook weer gebeurd was. En soms is dat een heel proces. Maar hoe krachtig is de liefde en aanraking van de Heer? Dat als je beseft dat God liefde is, dat hij zijn zoon heeft gegeven, het allerliefste wat hij had, dat hij voor jouw zonde gestorven is om het in orde te maken met de Vader. En dat hier staat, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Wij hoeven niet meer bang te zijn voor straf van God. Want hij heeft ons aanvaard in Christus Jezus. Hij heeft ons vergeven. En dat die liefde groeit in ons leven. En dat dat ons helpt om in situaties waar we angstig zijn, niet in angst blijven, maar eruit komen. Vanwege ons geloof en vanwege de liefde. En ik wil besluiten met een gedeelte uit Filippenzen hoofdstuk 4. Waar Paulus ook een aantal sleutels geeft om af te rekenen met bezorgdheid. Dit gedeelte heb ik wel eerder ook gelezen. Er zijn wat gedeeltes in de Bijbel die je wat vaker leest, vaker voorleest, vaker naar verwijst dan andere gedeeltes. Maar Filippenzen hoofdstuk 4 en dan vanaf vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid of uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken door dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken, behoeden in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, alles als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Hier worden tot slot gewoon nog een aantal eenvoudige sleutels aangereikt die ons helpen om te gaan, beter om te gaan met bezorgdheid. Het eerste wat hier staat is, verblijd je in de Heer. Niet in eerste plaats in je omstandigheden, maar verblijd je in Hem. Wie Hij is, heb oog voor Hem. En hij zegt het zelfs twee keer achter elkaar, hè? Verblijd je altijd, en ik zeg het opnieuw, verblijd u. Want Hij zal je nooit verlaten. Hij zal je vrede geven. Hij bereidt een heerlijke plaats in de eeuwigheid voor je. Verheug je in Hem. Het tweede wat Paulus hier noemt, uw welwillendheid of uw vriendelijkheid, zijn alle mensen bekend. Dat is een vriendelijkheid en welwillendheid die niet uit jezelf komt, maar dat komt door de inwoning van de Heilige Geest. Dat is door Gods Geest. En dat wij niet met een negatieve, veroordelende blik naar mensen kijken en niet op een negatieve manier met mensen omgaan. Want dat bouwt alleen maar zorg op in jezelf. Maar dat we met een genadevolle blik mensen tegemoetkomen. En dat zal ook zorg in ons eigen leven verminderen. Hoe kijk je naar de situatie? Ten derde, bid, bid, bid. Paulus zegt het zo mooi. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden, maar ook in smeken. Doe het ook met dankzegging, bekend worden bij God. En het gevolg daarvan is de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. En dan wordt je hart, maar ook je gedachten, samen in Christus bewaakt. En dan is het, denk op de juiste manier. We kunnen er soms niks aan doen dat een negatieve gedachte in ons hoofd opkomt. We kunnen er soms niks aan doen. Het helpt soms niet om het weg te sturen. Ik wilde niet denken, ik wilde niet denken, ik wilde niet denken. Dat helpt soms niet. Wat wel helpt, om het te gaan vervangen met iets anders. En dat is wat eigenlijk Paulus hier leert. Voorts, broeders en zusters, wat moet je bedenken? Wat moet je in je gedachten laten komen? Al wat waar is, overeenkomstig Gods woord. Al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, alles wat deugd is, alles wat prijzenswaardig is, bedenk deze dingen. Zo'n belangrijke sleutel om bezorgdheid weg te doen uit je leven. En dan tot slotte, zegt Paulus, alles wat je geleerd is, alles wat je ontvangen hebt, alles wat je gezien hebt, doe dat. Breng het in praktijk. Uitstappen. Breng het in praktijk. Ook dat zal bijdragen dat je niet meer laat leiden door angst of bezorgdheid, maar door geloof en liefde. En dat dit soms een worsteling is op bepaalde gebieden, dat mogen duidelijk zijn, maar hou vast aan de Heer. Hij zal je helpen. Halleluja. Amen. Stefan en team, als u...